Nieuwbouw is altijd goedkoper dan bestaande bouw.
Zeker niet. Ik ben van mening dat dat juist wellicht andersom is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dubbele maatlasten. Zo had ik een klant die heeft een nieuwbouwwoning gekocht. En tijdens de bouw, het zou ongeveer een jaar duren. Uiteindelijk bleek dat dus 2 jaar te worden, waardoor de dubbele maatlasten zelfs het dubbele waren dan dat ze eigenlijk voorgesteld waren.
Zo.
In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Ja, superleuk dat je weer luistert naar het tweede seizoen van de Gewoon bij Saskia podcast. In deze serie duiken hypotheekadviseur Saskia Gene en ik, Robert Husken, in de wereld van nieuwbouw. Hoe interessant is dat nou en waar moet je rekening mee houden bij nieuwbouw? In deze eerste aflevering gaan we het hebben over het financiële plaatje. Ja, Saskia, daar zitten we weer.
Zitten we weer, ja.
Superleuk. Kun je nog eens uitleggen voor de mensen die jou misschien nog niet kennen of deze podcast net tegenkomen? Wie ben jij en wat doe jij?
Nou, ik ben Saskia. Ik heb een eigen hypotheekkantoor in het Weertse. Dat ligt in Limburg. En ik help starters, doorstromers, mensen die willen verbouwen. En ook mensen die een nieuwbouwwoning willen kopen.
Ja.
Aan een hypotheek, simpel gezegd. Ja.
In het eerste seizoen van deze podcastserie hadden we het natuurlijk over de reis van een starter op de woningmarkt. Dat hoeft niet per se nieuwbouw te zijn natuurlijk, hè?
Nee.
Dat hebben we helemaal uitgediept en echt superveel handige tips ook gegeven. Waarom is het handig om nu verder te gaan in de wereld van nieuwbouw? Is dat zoveel anders?
Ja, er komt wel van alles kijken bij nieuwbouw. Het werkt allemaal net wat anders, waar we het ook uitgebreid over gaan hebben in deze aflevering, maar ook in het hele seizoen wat we samen gaan opnemen en bespreken. Je hebt gewoon met andere regels te maken, met andere, eigenlijk allerlei andere dingetjes. Dus we gaan het gewoon samen eens even bekijken wat er nou zo echt anders aan is.
Ja.
Nieuwbouw wordt wel een steeds groter onderdeel, omdat we natuurlijk te maken hebben met een woningtekort.
Ja.
Met als gevolg dat er toch wel gebouwd zal moeten worden om uiteindelijk toch nog meer woningen voor al die mensen die een huis aan het zoeken zijn krijgen.
Het Centraal Bureau voor Statistiek, CBS, heeft cijfers gepubliceerd over nieuwbouw. En daarin las ik dat het vooral populair is bij jongeren. Althans, jonge stellen, vooral jonge gezinnen. Ja. Waarom past dat zo goed bij deze doelgroep?
Ja, wat ik vooral zelf merk, waarom het daar goed bij past, is omdat we zitten op dit moment in een markt waarbij heel veel overboden wordt, waarbij het heel moeilijk is om aan een woning te komen.
Mm-hmm.
Dat mensen ook niet altijd mee kunnen overbieden in deze markt. Met als gevolg, als je naar nieuwbouw zou gaan kijken, ja, dan weet je wat je koopt. De prijs staat vast. Je ziet dat veel starters dat ook wel fijn vinden. Van oké, ik koop een woning en wat ik koop kan ik ook volledig financieren. Dus ik hoef niet gek te doen met overbieden, met al die dingen.
Ja.
Naast even dat ze natuurlijk alles zelf leuk uit kunnen zoeken en in kunnen richten. Je bent de eerste eigenaar, wat vaak ook wel fijn is. En ja, je kunt het gewoon helemaal naar smaak maken.
Ja.
Dus ik zie inderdaad wel een vrij jonge doelgroep die vaak zo'n nieuwe woning koopt inderdaad.
Ja, ja. Geen gekke bezichtigingen, maar 20 man over de vloer komen en jij daar één van bent.
Nee, je hoeft niet te solliciteren naar een zoals we de vorige keer in ons seizoen bespraken, dat je onderhand moet solliciteren om een aanmerking te komen voor een woning. Ja, valt dat bij nieuwbouw inderdaad heel erg mee en is het vaak een loting.
Ja.
Ook daar gaan we het natuurlijk samen nog over hebben. Maar
ja, want heb je wat goede tips voor, begreep ik, hè?
Ja.
Ja, daar gaan we later op terugkomen. Wat merk jij dat starters het spannend vinden als het om nieuwbouw gaat?
Ja, het is vooral spannend dat ze niet heel goed weten waar ze aan beginnen. Ja, je moet iets vanaf een tekening kopen. Ja, en hoe ziet dat
dan? Geen bezichtiging dus?
Nee, geen bezichtiging. Hoe groot is dan iets? Is die slaapkamer wel groot genoeg? Is die badkamer wel groot genoeg? Wat voor kosten komen er nog meer bij kijken? Want er zit dan wel een badkamer in, maar vaak geen keuken. Ja, wat voor kosten heb je dan voor het kopen van een keuken? Ja, dan moeten ze naar een keukenzaak, dan moeten ze zich daarop gaan oriënteren. Dus ze vinden het vaak wel lastig om alle eindjes bij elkaar te knopen om uiteindelijk tot een totaalbedrag te komen waarbij dat de woning helemaal klaar is. Dus ja, je moet nog een vloer leggen, nog een stukken door. Wat zit er wel en wat zit er niet in? Hoe ga je dat doen tijdens de bouw? Waar ga je wonen? Bij je ouders op zolder? Of blijf je in je huurappartement zitten?
Ja.
Het zijn allemaal keuzes die je moet maken. En ik merk dat, de starters, maar ook gewoon mensen die wel al een koophuis hebben en toch nieuwbouw kopen, dat die daar wel echt mee struggelen met die onderwerpen.
Als we het kijken naar jouw klanten als hypotheekadviseur, zijn dat voornamelijk starters of doorstromers die kiezen voor nieuwbouw?
Het wisselt. Ik moet wel zeggen dat het grotendeel is wel een starter. Het ligt ook wel een beetje aan de prijsklasse van de woningen.
Ja.
Kijk, is het gewoon een leuk appartement, een startersprijsklasse of een kleine tussenwoning? Ja, dan zie je dat daar vooral heel veel starters op afkomen. Ja, de iets grotere tweekappers of de grotere woningen, die zullen gewoon naar doorstromers doorgaans gaan. Maar ook bij doorstromers, daar moet echt wel heel veel bekeken worden. Zodat je precies weet waar je aan toe bent. En niet dat je je inschrijft op een nieuwbouwproject, dan pas heel veel informatie gaat verzamelen en uiteindelijk tot de conclusie komt dat je er helemaal niks... Dat het toch niet je ding was of dat je toch allemaal een beetje overschat hebt.
Laten we bij de basis beginnen. Als ik een bestaande woning koop of een nieuwbouwwoning, wat is dan financieel gezien het grootste verschil tussen bestaande woning en nieuwbouwwoning?
Als jij puur kijkt financieel gezien, heb je bij een bestaande woning, als je die koopt, te maken met kostenkoper.
Mm-hmm.
Denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, hypotheekadviseur. Bij een nieuwbouwwoning heb je ook wel wat eenmalige kosten, maar die eenmalige kosten die beperken zich eigenlijk alleen maar tot een hypotheekadviseur en een notaris. Dus de eenmalige kosten die zijn wel een stuk lager bij een nieuwbouwwoning. Verder is het zo dat een nieuwbouwwoning vaak een beter energielabel heeft. Dat betekent ook dat je meer kan lenen. Dat loopt op tot zo'n 30.000 euro verschil met een bestaande woning. Dus stel je ziet een leuke bestaande woning, dan kun je misschien 4,50 lenen. Terwijl voor nieuwbouw kun je tot 4,80 gaan. Dat is dan toch net wat meer. Misschien net die iets grotere woning of een leukere keuken wat je dan kan uitzoeken. De hypotheekrente bij een nieuwbouwwoning is doorgaans ook lager dan bij een bestaande woning. Nu geldt dat natuurlijk niet als dat je een bestaande woning koopt met een A3 keer plus label. Maar doorgaans zit een bestaande woning eerder op A en dan houdt het een beetje op. Terwijl een nieuwbouw vaak bij A3 keer plus begint. Dus daar zit een renteverschil in. Dus ook wat lagere maatlasten.
Dus de rente is lager als het energielabel beter is.
Ja, dat klopt.
Ja. En het proces is ook anders, hè?
Ja, bij een bestaande bouw, daar hadden we het net al even over. Daar moet je misschien wel met 20 anderen bezichtigen voordat je een überhaupt mag gaan bieden. Hè? Dus je gaat bezichtigen, vervolgens ga je bieden, je gaat voorwaarden stellen, je gaat een brief schrijven, je gaat er alles aan doen. Hè? Solliciteren naar die woning in de hoop dat je die woning krijgt. Terwijl bij een nieuwbouw is het zo dat je jezelf moet inschrijven. Dus je krijgt gewoon wat plaatjes te zien, wat tekeningen te zien, wat prijzen te horen. En dan is het, jij wil op die plek wonen en jij vindt de tekeningen leuk. Ja, dan ga je je inschrijven. En aan de hand van de inschrijving, dan word je ingelood of uitgelood.
Mm-hmm.
En dan maakt of dat je dan die woning, die woning krijgt of niet.
Dus, vorig seizoen hadden we aankoopmakelaar Lex te gast. Die helpt mensen bij het zoeken van een woning en de bezichtigingen, et cetera. Maar is die hier niet meer nodig voor nieuwbouw?
Nee, bij nieuwbouw heb je inderdaad geen aankoopmakelaar nodig.
Jammer voor Lex.
Jammer voor Lex, ja. Nee, maar je schrijft dus inderdaad, je schrijft jezelf in. Je moet wel wat vragen beantwoorden, maar meer dan dat is ook niet wat je moet doen. Dus het kan wel zijn dat er misschien wel 40 mensen op één woning zitten, maar dat is iets wat je zelf niet weet. Dus misschien ben je nog steeds wel aan het concurreren tegen 39 andere mensen. Maar in basis schrijf je inderdaad gewoon in. En dan hoef je er niet hele taferelen en je hoeft geen briefjes in de brievenbus te doen. En dat hoeft allemaal niet.
Ja.
Nee. Ja. Je hoeft ook weinig voorwaarden te stellen. In basis is het ook zo dat je de woning altijd aankoopt met een voorwaarde van financiering. Die is standaard 8 weken.
Mm-hmm.
Je kunt dan vaak wel nog aangeven, ik heb geen voorbouw van financiering nodig. Dat is wel een optie.
Okay.
Ja, maar meer dan dat qua voorbouw. Je hoeft geen bouwtechnische keuring. Ja, Je hoeft eigenlijk niet zo heel veel.
Ja, trouwens, ik lach daarom, maar ja, wie weet, hebben ze een fout gemaakt bij het bouwen? Ja.
Ja, maar dat noemen we een opleveringskeuring.
Ah, oké. Okay.
Ja, dus dat aan het einde van de bouw
okay, is dat wellicht... Zit er standaard in?
Nee, dat is iets wat je eventueel inderdaad extra zou kunnen laten doen. Mm-hmm. Ja, dat kunnen we aan het einde van ons seizoen wellicht ook inderdaad nog wat toelichten. Is dat verstandig of niet? En, ja. Ja. Waarom zou je dat wel of niet doen?
Ja. Mm-hmm. Als je dus kiest voor nieuwbouw, waar moet je rekening mee houden met spaargeld? Dus ja, hoeveel moet je apart zetten als je kiest voor nieuwbouw?
Het ligt wel aan de situatie of je vanuit een koopwoning komt of vanuit een huurwoning. Nou, stel even als voorbeeld dat je vanuit een huurwoning komt en je betaalt 1200 euro per maand aan huur. Mm-hmm. Ja, goed, de bouw duurt doorgaans een jaar. Soms wordt dat zelfs anderhalf of twee jaar. Nou, stel je betaalt 1200 euro huur. Nou, keer 12, tel maar uit.
Ja.
Dan ben je snel al zo'n 15.000 tot 20.000 euro kwijt, puur aan ja, dubbele lasten.
Mm-hmm.
Wat ik vaak zie is dat zeker starters dan soms nog wel zeggen, oh, maar mijn schoonouders hebben nog wel een kamertje op zolder, dus dan kunnen we daar even tijdelijk logeren. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien ook niet wil als starter. Hè? Als je eenmaal op jezelf hebt gewoond, dat je dan terug bij je ouders gaat wonen. Alleen ja, je bespaart er soms wel
best snel aan.
Ja, je bespaart er echt heel veel geld mee. Ja. Maar ja, doorgaans is wel een 15 tot 20, soms wel 30.000, afhankelijk hoe lang de bouw duurt, nodig om de dubbele maandlast te betalen. Heb je een koopwoning, dan heb je natuurlijk ook nog tijdens de bouw, heb je ook nog je huidige hypotheek lopen. Dus dat is ja, een beetje vergelijkbaar. Stel ook weer dat je 1200 euro aan hypotheek zou hebben. Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus ja, ik denk dat je minimaal even puur voor dubbele lasten alleen al een 15.000 tot 30.000 euro wel moet reserveren. En dan hebben we het nog niet gehad over eventuele extraatjes die je in de woning wil laten doen.
Ja.
Eventueel meer werk wat je wil doen of toch dat kookeiland. Ja, dat maakt allemaal dat daar waarschijnlijk allemaal spaargeld extra bij moet. Tenzij dat je dat in het begin mee hebt gefinancierd. Maar ja, daar blijft altijd van alles aan je handen plakken.
Ja, en de hypotheekadviseur, de notaris, die moet je natuurlijk ook mee.
Die moet je wel, ja, die moet je uit eigen middelen betalen. Nou ja, een beetje reken daar zo'n 3.000 tot 4.000 euro maximaal voor. Dan heb je dat wel gehad. Dus ja, alles bij elkaar. Ja, je kunt niet zeggen dat je zonder spaargeld een nieuwbouwwoning gaat kopen.
Nee. We hadden het helemaal aan het begin van deze aflevering natuurlijk over dat nieuwbouw wel of niet goedkoper is dan bestaande bouw. Jij zei nee. Maar er is natuurlijk een nuance. Hè? Er komen daarna natuurlijk wel wat mindere lasten dan bij een bestaande woning.
Ja. Als je op het moment dat jij een nieuwbouwwoning koopt, zul je minder lasten hebben in energie, omdat de woning is energiezuiniger dan dat jij een E of F label woning koopt, bij wijze van. Het heeft ermee te maken dat, even los van energie, het onderhoud.
Mm-hmm.
Onderhoud van de woning, ze zeggen vaak dat je toch wel een minimaal 4-5 jaar zeker geen onderhoud aan de woning hebt, zo niet soms wel langer.
Misschien een beetje hetzelfde met een auto, hè? Een nieuwe auto of een wat oudere auto.
Ja, eigenlijk wel vergelijkbaar. Dus als je een nieuwe auto koopt, heb je ook inderdaad een aantal jaar weinig tot geen onderhoud. Dat geldt ook bij een nieuwbouwwoning. Dus de vaste lasten, die zullen in basis wel een stuk lager zijn. Ja, de energielast is daardoor natuurlijk ook een stuk lager.
Ja.
Ja,
dan zijn er nog wat moeilijke termen, hè? Over de rente. Hoe zit dat bij nieuwbouw?
Ja, bij nieuwbouw heb je eigenlijk tijdens de bouw te maken of met bouwrente of met renteverlies tijdens de bouw. En om ze beide even kort toe te lichten. Bouwrente is iets wat je vaak wel al heel snel weet of dat van toepassing is. Dat staat vaak in het koopcontract genoemd. Bij bouwrente is vaak van toepassing op het moment dat zij een nieuwbouwproject verkopen. Dan willen ze die woningen verkopen. En er komt een bepaald moment dat ze gaan starten met de bouw van die woning. Alleen kom jij wat laat aanzetten, omdat jij dat project pas laat in de gaten had, of jij hebt je hypotheek niet op tijd rond of wat dan ook, dan betekent het dat die projectontwikkelaar, dat die aannemer alvast gaan beginnen. Dus die moeten daarvoor kosten maken, want die moeten alvast dat werk gaan doen, terwijl dat jij eigenlijk nog niet gereed bent om mee te doen.
Mm-hmm.
Dus vaak wordt daar een 6% voor geteld.
Zo.
Dus dat kan best wel aardig oplopen. Ik had toevallig vanochtend nog met een klant contact over. En die koopt ook een nieuwbouwwoning. Maar dat wordt helemaal gerealiseerd in een bestaand pand. Waarbij dat de aannemer en de projectontwikkelaar dus al allerlei werk moeten doen. Voordat de klant eigenlijk pas deel kan nemen. En dan zie je dat je dus inderdaad bouwrente vooraf moet betalen. Dus dat is eigenlijk om een deel van de kosten die de aannemer of de projectontwikkelaar voor jou heeft gemaakt, al alvast, dat hebben ze voorgeschoten en daar willen ze gewoon een vergoeding voor hebben.
Ja.
Dus dat is inderdaad bouwrente. Maar je hebt dus ook nog renteverlies tijdens de bouw. Dat heeft ermee te maken dat tijdens de bouw heb je te maken met een bouwdepot.
Mm-hmm.
Een bouwdepot, dat is eigenlijk een soort spaarrekening waarin geld gestort wordt, waarmee je de aannemer kan betalen. En je hebt op je hypotheek bijvoorbeeld 4% rente. En je bouwdepot krijgt in basis ook 4% rente. Alleen dat is niet overal zo. Er zijn ook geldverstrekkers die hebben bijvoorbeeld een rente van 3% op het bouwdepot. Dus aan de ene kant betaal je 4%. Aan de andere kant krijg je maar 3% over je bouwdepot, over je spaargeld wat daarin staat, terug. Dus je hebt eigenlijk 1% renteverlies tijdens de bouw. Zo simpel is het. Daar moet je rekening mee houden dat je tijdens de bouw dus niet alle rente over het bedrag wat je niet gebruikt terugkrijgt.
Dus je potje wordt eigenlijk steeds kleiner als je niet uitkijkt.
Ja, je potje wordt steeds kleiner, maar ook je betaalt eigenlijk meer rente dan dat je terugkrijgt.
Ja.
En er zijn er gelukkig heel veel geldverstrekkers die dat wel getackled hebben. Maar het is soms ook dat een nieuwbouwproject uitloopt en dat je maar een jaar rente terugkrijgt van de bank en dan na dat jaar niet meer. Met als gevolg dat je dan 4% betaalt en niks meer terugkrijgt, terwijl je bouw nog niet klaar is. Ja, dan lopen opeens die maandlasten wel heel hard op.
En dan kun je niet switchen van bank.
Nee, dan kun je niet, switchen van bank tijdens de bouw.
Een vraag waar veel starters mee zitten. Wanneer begint de hypotheek nou echt te lopen?
Ja, het is vaak zo dat je hebt dan een nieuwbouwwoning toegewezen gekregen. Nou, vervolgens krijg je een koop-aannemovereenkomst. Die teken je. Na het tekenen heb je 8 weken doorgaans om je hypotheek te regelen.
Mm-hmm.
Is die hypotheek geregeld, dan ben je eigenlijk aan het wachten tot de notaris een keer zegt van op die dag mag je komen tekenen. Vanaf het moment dat de notaris dus dat bericht stuurt en zegt je mag komen tekenen, vanaf die dag beginnen dus ook de maandlasten. Dus het kan best zijn dat je 3, 4, 6 maanden aan het wachten bent tot je naar de notaris gaat. Nou, in dat opzicht heb je dan nog geen lasten, kun je misschien nog even bijsparen. Maar vanaf het moment dat je naar de notaris gaat, ondanks dat ze misschien pas later beginnen met het uitgraven van de grond of wat dan ook, beginnen de maandlasten al bij de notaris.
Ja, want ik ben benieuwd naar de misvattingen die mensen vaak hebben. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat ze zeggen van je begint met betalen als de eerste paal in de grond gaat.
Ja, in basis wel, maar dat begint dus al eerder. Want de paal gaat pas in de grond nadat iedereen bij de notaris grotendeels is geweest. Hmm. Vaak 70% moet verkocht zijn om überhaupt te gaan bouwen. En dan zie je dus vaak dat daar ook nog wel eens een paar weken tussen kan zitten tussen notarisoverdracht en het moment dat, dat je inderdaad die paal de grond ingaat, om het zo maar even uit te drukken.
Dat is dus een kleine misvatting. Zijn er nog andere misvattingen?
Ik denk dat de grootste misvatting die er is met nieuwbouw is van maar in het begin dan betaal ik toch helemaal niks. Want ik koop dan wel die nieuwbouwwoning, maar er staat toch helemaal niks.
Ja.
Terwijl mensen vergeten dat de hypotheek vanaf dag 1 wel begint, dat die dubbele maandlasten vanaf dag 1 wel beginnen. Het is niet zo dat, omdat er nog niks staat, je ook niks betaalt. En dus inderdaad een bouwdepot hebt en maar nog niks aan het betalen bent.
Ja. Belangrijk onderdeel zijn dus die dubbele lasten. Het is misschien een term die mensen vaak horen, maar niet helemaal weten wat dat betekent. Want jij zegt, ze vergeten het misschien, maar misschien denken andere mensen, ze moeten meteen de volle map betalen.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja. Bij huur is het natuurlijk, je betaalt gewoon je volledige huur en dan daarnaast de hypotheek. Nou, stel even het voorbeeld dat je een hypotheek van €450.000 afsluit. Vaak is het zo dat in het begin bij de notaris betaal je, je koopt eigenlijk meteen de grond. Bij een appartement koop je een stuk appartementsrecht. Dat kun je eigenlijk wel vergelijken met grond. van die 450.000 euro is dan vaak 40% is de grond. Mm-hmm. Betekent dat 40% gaat meteen van start. Daar betaal je rente en aflossing over. Hetgeen wat teruggaat in het bouwdepot, de andere 60%, daar betaal je alleen maar aflossing over. Mm. Dus wat er gebeurt in het begin, is heel veel mensen denken, oh ja, maar ik heb alleen de grond afgenomen, daar betaal ik alleen over die grond. Nou, dat klopt. Je betaalt over de grond alles. Maar je betaalt ook over de rest van de hypotheek alvast aflossing. Dus je bent eigenlijk tijdens de bouw heel hard aan het sparen, al terwijl je er niet woont. Dus je hebt dan een jaar, misschien wel twee jaar, al best wel een leuk bedrag bij elkaar gespaard in die woning. Om een beetje een idee te geven aan wat voor maatlast moet je dan denken. Nou, zeg even dat je bij 450.000 euro zo'n 2150 bruto per maand betaalt. Dan krijg je ongeveer een, met die constructie 40% meteen, 60% niet, krijg je ongeveer 900 euro terug vanuit je bouwdepot. Dus in het begin zit je rond 1250 euro aan maandlast. Mm-hmm. Maar dat bestaat dus voor een heel groot deel bijna alleen maar uit de aflossing. Alleen de overheid heeft gewoon bepaald, in 30 jaar tijd moet je je hypotheek afgelost hebben. Dus ondanks dat je voor die 60% dat nog allemaal lekker in je bouwdepot zit, dat bedrag moet wel ook over 30 jaar weg zijn.
Ja.
Dus het is wel iets inderdaad, die misvatting is er. Dus je betaalt in het begin wat. Je betaalt ook al best wel wat, namelijk 1250 euro in dit voorbeeld. En tijdens de bouw loopt dat op. Vaak in ongeveer 10 termijnen krijg je steeds een nota van de aannemer. En dan gaat die 1200 euro steeds verder omhoog naar uiteindelijk die 2150 euro. Dus aan het einde van de bouw heb je vaak wel echt de meeste maandlast, om het zo maar te zeggen. Omdat dan is de woning ook bijna klaar.
Ja.
Maar je zult wel zien dat de termijnen gaan in het begin wel een stuk harder dan aan het einde. Omdat in het begin wordt de buitenkant gebouwd en dat gaat altijd een stuk sneller dan de binnenkant. Dus die maandlasten die lopen eigenlijk stiekem best wel hard en snel.
Ja, echt wel belangrijk om daar rekening mee te houden.
Ja. Ja, het is echt wel, ik vind het zelf een heel belangrijk onderdeel in het gesprek om dat goed in kaart te brengen en goed samen over te hebben. Hetzelfde is met een koopwoning. Heb je een koopwoning met overwaarde, dan heb je zelfs drie lasten. Om het even nog wat ingewikkelder te maken.
Nou, vertel.
Je hebt de maandlast van je huidige hypotheek. Je hebt je overbruggingsmaandlast plus de maandlast van de nieuwe hypotheek. En heel veel mensen denken, oh ja, maar ik heb twee maandlasten, want ik heb twee woningen.
Ja.
Maar stel je hebt 2 ton overwaarde erin zitten. Die moet wel voorgeschoten worden om dat huis af te kunnen bouwen. Want die heb je nodig om dat huis af te maken.
En dat is de overbruggingshypotheek.
Ja, dus dan heb je er zelfs 3 dubbele lasten. Dus dat is niet mis.
Nee.
Aan de ene kant nieuwbouw is dus inderdaad een heel stuk goedkoper op heel veel vlakken. Maar als je kijkt naar alle dubbele lasten en alles wat erbij komt, kan nieuwbouw best een prijzig grapje zijn.
Ja, vooral in de beginfase dus.
Ja.
Ja. Hoe help jij klanten daarbij om dat een beetje op een rijtje te krijgen?
Ja, het belangrijkste is om gewoon heel goed te kijken wat ze gespaard hebben. Dat ze zich van bewust zijn dat er tijdens de bouw ook gewoon dingen kunnen veranderen. Dat dingen uitgesteld kunnen worden. Dat er dingen tegen kunnen vallen. Dat ze onverhoopt inderdaad extra kosten hebben of extra dubbele lasten. Of dat er toch minder dingen in de woning zitten dan dat ze eigenlijk hadden uitgezocht of bedacht hadden. Dan is het inderdaad wel echt samen goed overleggen en kijken van hoeveel spaargeld hadden jullie? Wat heb je nu nog? Wat kun je eventueel doen? Heb je eventueel familie die je even bij kan schieten of kan helpen? Of is het een mogelijkheid om inderdaad toch tijdelijk even bij ouders thuis te gaan zitten? Wat zijn eigenlijk de opties om uiteindelijk dan vooral ook dat die dubbele last of die tegenvaller samen op te vangen. Om even samen te kijken van wat valt er dan tegen? Kun je misschien in je bouwdepot nog met een potje schuiven?
Mm-hmm.
Dat we samen gewoon een oplossing vinden. Want ik kan me helemaal voorstellen dat je daar helemaal in zit en dan uiteindelijk geen uitweg meer weet. Want uiteindelijk die woning moet af en je wil ook niet op een betonnen vloer uiteindelijk slapen. Dus dat je wil dan toch wel samen even kijken naar hoe we dat kunnen oplossen.
Ja, en stel nou dat ik daar echt helemaal geen verstand van heb en dat ik het echt door de bomen het bos niet meer zie. Kun jij dan ook een financieel plaatje schetsen van, dit hier moet je op letten, daar komt misschien nog een lijk uit de kast. Hou daar rekening mee.
Ja, wat ik samen heel veel doe met klanten is kijken, oké, wat zit er aan meerwerk al in die woning? Wat komt er eventueel bij? Als een klant tegen mij zegt, ja, ik denk dat de keuken 5000 euro kost, dat ik dan al zeg, nou, ga toch maar van 10 tot 15 minimaal uit. Hè? We schatten liever op voorhand dingen heel ruim in. Hè? Dat we ook wat extra bouwdepot desnoods pakken, mm-hmm, door die ruime inschattingen. Want je kunt beter aan het einde wat geld over hebben dan dat je mij inderdaad moet gaan bellen. En zegt, ja, Saskia, shit, dit valt me tegen. Dit is duurder uitgevallen. Nu kan ik dit niet betalen. Of ja, blijkt dat ik toch heel die woning moet stukken en dat ik niet meteen kan schilderen. Ja, dat we daar wel een beetje een reservepotje daar ergens ingebouwd hebben om te kunnen switchen. En dat je dat niet zelf inderdaad hoeft te doen.
Ja, 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 want als we het hebben over het gevoel van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw, dat voelt in allerlei opzichten heel anders, hè? Heb jij dat ook?
Ja, het is gewoon een heel ander traject. En het is heel intensief. Daar vergissen mensen zich ook wel eens in. Het is wel heel intensief. Je moet natuurlijk ieder dingetje ga je kiezen van een deurklink tot de kleuren op de muur, ja, de keuken, de badkamer. En alles is met deadlines. Hè, dus je moet ook nog voor bepaalde datums alles besloten hebben. Er zijn ook dingen die je misschien heel graag wil aanpassen wat niet kan. En dat maakt dat, ja, je bent gewoon met heel veel dingen bezig. Terwijl bij bestaande bouw, ja, je gaat kijken en je koopt wat erin zit. Dus je koopt het met die keuken die erin zit en met die badkamer die erin zit. En de tuin is al helemaal klaar. En ja, bij nieuwbouw moet gewoon alles nog...
Vraag van waar wil je de stopcontacten? Dat je denkt, ja, veel geregeld.
Ja. Ja, in principe zit dat vaak in projectwoningen, zoals we dat noemen. Hè? Ja. Wanneer er een heel bouwplan...
Ja, of als je er extra wil.
Ja, maar wil je inderdaad dingen extra of heb jij... een bepaalde computerhobby waarbij je overal kabels moet hebben. Hè? Of wat ik vaak zie bij meerwerk is bijvoorbeeld uitbouw. Hè? Mm-hmm. Want doe je dat, bepaalde dingen wil je ook meteen doen en niet pas later uitstellen. Of een dakraam. Ja goed, kan je dan zelf ooit nog je dak helemaal openhalen om dan een dakraam te plaatsen? Ja. We kijken samen gewoon echt heel goed naar wat kan en niet kan. En dat gevoel is echt wel anders, omdat er gewoon stiekem heel veel op je afkomt. Even los van het regelen van de hypotheek en de dubbele lasten. En dan heb je dat allemaal inzichtelijk. Maar dan begint eigenlijk pas het vormen van die woning. Want de buitenkant is helemaal klaar. Daar weet je eigenlijk alles van. Maar de binnenkant, ja, die kun je dus nog helemaal inrichten. Wat heel leuk is, maar dus ook heel intensief.
Ja, ja. Nou, we zijn alweer aanbeland bij de pro-tip. Ik kan niet wachten. Ik heb... Ik ben heel benieuwd wat je hebt, de pro-tip.
Ja, nou, ik heb een tip waarmee je in ieder geval duizenden euro's aan belasting gaat besparen bij nieuwbouw. En de tip is dat je de belasting, de renteaftrek, de hypotheekrenteaftrek, om het zo maar te zeggen, pas terugvraagt nadat de hypotheek of na de woning is opgeleverd. Mm-hmm. Waarom is dat? Als jij tijdens de bouw je hypotheekrente gaat terugvragen. Ja, je weet niet hoeveel rente je hebt betaald, want je krijgt een deel terug van de bank. En geef jij alle rente op, betekent dat jij opeens heel veel moet gaan terugbetalen. Dus de beste tip die ik heb is hypotheekrenteaftrek pas terugvragen als de woning ook wordt opgeleverd.
Kijk, nou dat gaat duizenden euro's besparen hoor.
Ja, zeker weten.
Saskia, bedankt voor je heldere uitleg. Tegen de luisteraar of kijker zeg ik dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Gewoon bij Saskia podcast. De eerste aflevering van het tweede seizoen. Vond je het nou een handige aflevering? Dan is het slim om deze te bewaren, even op te slaan of te delen met bijvoorbeeld je partner. Zodat hij het ook snapt.
Wel zo handig.
Ja, in de volgende aflevering gaan we het hebben over de inschrijving op nieuwbouw. Ik zou zeggen,
heel interessant. Yes.
Tot dan.